Dit is een boodschap van de Wijnstok, gemeente in Celle. 21 dagen Christus imiteren. Dag 18. Vernietigen, zoals Jezus vernietigde. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. 1 Johannes 3, vers 8. Nu is het woord vernietigen niet een woord waar God bang is om het te gebruiken in combinatie met zijn Zoon. Voor sommige mensen mag het misschien indruisen tegen hun religieus idee van de Zoon van God, en daarom komt het niet in een woordenboek voor, maar niet voor de Heer. De Heer Jezus kwam met een zoek- en vernietigopdracht naar de aarde. Hij versloeg de duivelse werken waar hij het vond en ging toen heel diep het opdrachtencentrum van Satan zelf in en plaatste er een kruis, als een zwaard, recht door het midden, veroorzaakte totale verwarring en chaos en trok de stekker eruit. Krachtige taal, zou je zeggen. Ja, maar niet mijn woorden eigenlijk. In plaats daarvan is het gewoon moderne taal voor het Bijbelse origineel. Luister hiernaar, Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Zoals het hier genoemd wordt, is er niets lelijks aan vernietigen, als het de kwaadaardige werken zijn die we vernietigen. Dit is precies wat Christus deed. Hij kwam om het juk van gebonden zijn te vernietigen, om de dood zelf te vernietigen en om de angst voor de dood te vernietigen door de opstandingskracht te laten zien. Kort gezegd kwam Jezus terughalen wat de vijand had gestolen. Hij kwam om de vernietiger te vernietigen. Omdat, nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Hebreeën 2 vers 14. Laten we vandaag overdenken hoe wij Jezus Christus mogen imiteren in de vernietiging van het kwaad. Punt 1. We worden uitgerust voor de strijd wanneer we Jezus zien als een krijger. We hebben vanuit verschillende hoeken Jezus belicht. Kijk het in de veelzijdigheid van deze diamant. Elk gezicht geeft ons een verschillende glimp van hem. Maar als we de diamant draaien, zijn we misschien verrast als we uitvinden dat hij een vernietiger is. Sommige mensen zien hem als redder en als leraar. Anderen realiseren zich dat hij ook de wonderwerkende is, geneesheer en ook de voorziener. Maar te weinig hebben hem gezien als de vernietiger van het kwaad. Toen Jozua voor de muren van Jericho stond, ontmoette hij een man die zijn zwaard getrokken had, die hij niet herkende. Hij vroeg: bent u voor ons of voor onze vijanden? Het antwoord van de man liet zien dat hij inderdaad de Heer was. Hij zei: nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Jozua 5, vers 13 en 14. Jozua kende God als een bevrijder, een genezer en een voorziener van de uittocht uit Egypte. Maar hij kende hem niet als een krijger, gekomen om te vernietigen en te veroveren. Toen Jozua de Heer ontmoette in deze gedaante als een krijgsheer, als een legergeneraal, als een veroveraar gezonden om te veroveren, werd hij er ook heen. Hij zou Jericho nooit hebben kunnen veroveren zonder deze ontmoeting en het beeld van deze gedaante naar hemzelf te transformeren. Jezus zien als de vernietiger van het kwaad maakte hem een vernietiger van het kwaad. Kwaad is alles dat tegengesteld is aan de goedheid van God. Om deze reden zei koning David later: ik haat hen met een volkomen haat. Psalm 139, vers 22. Hij had dezelfde geest te pakken gekregen. En als een beeld van Christus onderwierp en vernietigde hij de vele volken die in en om het land Canaan woonden. Sommige mensen begrijpen niet hoe oorlogzuchtig de Heer is. Maar we moeten begrijpen dat hij een vernietiger van het kwaad is en het goede verdedigt. Terwijl deze volken hun kinderen offerden aan demonische geesten en ze ook aanbaden, de Heer had ze gewaarschuwd te veranderen. Voerde tegelijkertijd de Heer Jozua, David en anderen op om ze te vernietigen. Op het eerste gezicht lijkt het misschien wreed. Maar zoals in de dagen van Noach zondvloed, als hij het niet had gedaan, zou de ene generatie de andere hebben besmet zonder einde. Zoals elke goede huisvrouw weet, moet je opruimen, de wc's doortrekken en het vuil je huis uitkrijgen, anders wordt al het andere weer besmet. Alleen als we de Heer in gedaante zien als een vernietiger van het kwaad, zullen wij ook vernietigers van het kwaad worden. Het is niet genoeg om hem te kennen als redder, genezer en voorziener. Deze dingen veranderen jou, maar ze veranderen niet de samenleving. We moeten hem kennen als de overwinnaar, de veroveraar en de vernietiger van het kwaad. We leven in een pleziertjes zoekende generatie, wiens verlangen het is om de wereld in een enorm pretpark te veranderen. 2 Timotheüs 3 vers 4. De ethiek is om te werken om te kunnen spelen vandaag de dag. Maar dit is een enorme satanische misleiding. Omdat er in de realiteit een oorlog gaande is over de eeuwige bestemming van mensen. De meeste van hen die beter zouden moeten weten, zijn gevangen door de verleidingen en de neonlichten van de stad van Klatergat. We zijn als kinderen die gevangen zijn door de verkeersbrigadier in verkeerspark Assen. Het moderne preken is zo beïnvloed door deze mentaliteit dat het genoegens en comfort benadrukt, maar zelden betrekking heeft op de oorlog en de zelfopoffering. Maar wanneer we wakker gemaakt worden en ons realiseren dat we niet gered zijn om op een cruiseschip te zitten, maar zijn we juist gered om op een gevechtsschip te gaan. O, dat we Jezus vandaag de dag zouden zien zoals Jozua hem zag met een getrokken zwaard in zijn hand. Dan, en alleen dan, zullen we in staat zijn om terug te nemen wat de vijand gestolen heeft. We zouden een nieuw soort christen moeten worden, die in staat is om de Jericho's van Nederland te veroveren. Punt 2. We ontvangen kracht om te vechten, als we begrijpen wat Jezus heeft gedaan. We lezen van het feit dat in het eeuwige verleden Satan, voorheen Lucifer, uit de hemel geworpen werd met een derde van de engelen, voor het proberen om de troon over te nemen. Het was een totale nederlaag. Om goddelijke reden werden hij en de andere gevallen engelen op de aarde geworpen, de woonplaats voor Gods schepping, de mensheid. Zonder hierop in te gaan met een lange Bijbelstudie, laten we ons toespitsen op onze studie van vandaag. De Satan voert niet langer de oorlog direct tegen God. Dit is immers een eenzijdige strijd en hij zou zeker verliezen. In plaats daarvan voert hij oorlogen tegen de mens om bij God te komen en om zijn controle van dit rijk te behouden. Jezus werd een mens om de bevelhebber van het leger van de aarde te zijn, om Satan van de aarde te werpen, zoals al eerder uit de hemel geworpen was. Jezus, de tweede Adam, kwam doen wat de eerste Adam niet had gedaan. Adam was verleid met de slangenbek, door de verzoeking en daarna gebeten met het gif van zonde. Dit doodde hem, eerst geestelijk en later fysiek. Jezus kwam om het gif van de slang eruit te halen, door alle zonden op hemzelf te nemen op het kruis van Golgotha, omdat de prikkel van de dood de zonde is, 1 Korinthe 15:56. Vandaar dat de slang geen prikkel meer heeft. Hij kan nog steeds bedriegen en mensen controleren door middel van angst, net als een niet-giftige slang ertoe zal leiden dat mensen, die niet haar huidpatroon kunnen herkennen, in paniek en angst kunnen schieten. Maar het feit is dat de dood niet langer zijn angel heeft. De macht is ontdaan van Satan. Hij is een verslagen vijand, wachtend op het oordeel van het eeuwige vuur. Hij is een leeuw zonder tanden en klauwen, een slang zonder beet. Terwijl de fysieke dood nog steeds bestaat, zal die uiteindelijk ook worden vernietigd. 1 Korinthe 15, vers 26. Jezus bestreed hem op elk punt van zijn bediening, van de verzoeking in de woestijn tot zijn lijden aan het kruis. Het was een arm-aan-arm gevecht, zwaarder getrokken in de geestelijke strijd. Jezus had bolwerken vernietigd in de hoofden van mensen, demonen uitgedreven van de onderdrukte en genas mensen van geesten van zwakheid. En toen, in een laatste daad van in de vernietiging van het kwaad, gaf hij zijn leven op Golgotha, daalde af in de geest van de gevangenis van de Hades en leidde vanuit daaruit de meest glorieuze bevrijding van gevangenen die de geschiedenis ooit heeft gekend, de vernietiging van de demonische machten in het proces. Hij stond op als de eerstgeborene uit de doden, gevolgd door een stoet van heiligen die gestorven waren in het verleden en keerde terug naar zijn discipelen en gaf hen de kracht en het gezag, in Lucas 10, 19, om op slangen en schorpioenen te treden en de macht over alle kracht van de vijand. Nu is de gelovige ook uitgerust om het werk van de duivel te vernietigen. Jezus zei, Marcus 16, vers 17 en 18, in mijn naam zullen ze demonen uitwerpen. Ze zullen in nieuwe tongen spreken. Ze zullen slangen ophangen, pakken. En als ze iets dodelijks drinken, het zal hun in het geheel geen schade toebrengen. Ze zullen de zieke handen opleggen en ze zullen genezen. Punt 3. We zullen de oorlog van deze tijd winnen als we wakker worden uit ons sluimeren. Delilah's strategie om Samson te overwinnen was hem op haar schoot slaperig te maken met zoete kusjes en slaapliedjes. Door dit te doen, deed ze de hoop van Israël slapen en beroofde ze hem van zijn kracht. De strategieën van Satan tegen ons, de kerk van vandaag, is hetzelfde. Vele gelovigen zijn in slaap gesust en meegenomen uit het spel. Onze gebeden tot de Heer, als we al bidden, zijn net als boodschappenlijstje voor Sinterklaas, in plaats van mensen vrij te zetten. Jezus was een man met een getrokken zwaard. Niet letterlijk een zwaard in zijn hand, maar een geestelijk zwaard die uit zijn mond komt. Want het woord van God is het zwaard van de geest, Efeze 6, vers 17. Zijn woorden braken de ketenen van iemands rug. Zijn woorden zetten de demonisch bezetenen vrij. Zijn woorden vernietigden de angst voor de dood en verbrijzelden valse ideologieën die de mensen in duisternis vasthielden. Heb je het verhaal van zijn imitator, Paulus, gehoord in het boek Handelingen? Je leest het als een oorlogsverslaggeving. Deze man nam het op zich om de valse goden van die tijd te vernietigen. Vergeet niet dat zijn strijd niet tegen mensen was. Nee, maar tegen de machten en overheden die de mensen hadden verblind met hun leugens. Zijn wapens van oorlogsvoering waren gebed en prediking. Hij was niet bang om naar het kamp van de vijand te marcheren, in Rome of Efeze of Athene, en poogde om hun vreemde goden omver te halen en hun advocaten ernstig te bewegen over te gaan naar de dingen van God. Handelingen 19, vers 26. Overhalen is niet gewoon je zaak presenteren, het is om dan weer leggingen te vernietigen die komen als gevolg hiervan. Hele steden werden ondersteboven gekeerd als gevolg van deze strijden voor de Heer. Waar oh waar zijn zulke mannen van vandaag? In onze generatie van politieke correctheid hebben we de strijd losgekoppeld van de mensenzielen. Weet je niet, tenzij de waarheid wordt gezegd, iedereen in een leugen gelooft. Tenzij het licht schijnt, zal iedereen in duisternis zitten. Maar, zeg je misschien, het kan wel mijn baan kosten, mijn reputatie, mijn vrienden, mijn leven. Ja, dat kan het inderdaad. Hij die offers vreest, is niet geschikt voor de oorlog. Veel machtige strijders voor de Heer, die ons zijn voorgegaan, hebben hun getuigenissen verzegeld met hun eigen bloed. Het kostte hun alles, maar de prijs was het waard. Dat is de reden waarom Jezus het kruis verdroeg en de schande leed. Hij wist van de overwinning die zou volgen. De poorten van de hemel open en een menigte mensen die instromen vanuit elke natie, stam en taal. Maar het is tijd om te beslissen welk type gelovige jij wilt zijn. Een soldaat of een sukkel? Een krijger of een watje? Stevige woorden, ja, zoals het woord vernietigen. Maar ik heb iets ontdekt. Een overwinnaar zijn is niet voor de bangerikken. Einde dag 18.